Goedemorgen, broeders en zusters en vrienden. We hebben vanmorgen een onderwerp wat door één uur ooit is werd aangedragen. Dus ik maak van de gelegenheid gebruik om dat onderwerp maar eens aan te snijden, zoals het zo plechtig heet. Dat is uit Exodus 2. Dat is de eerste keer dat wij Mozes in de Bijbel tegenkomen. En dan wordt meteen het een en ander over deze Mozes ons medegedeeld. Exodus 2, de eerste paar versen. Want daar staat: en een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En zij legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier, en haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag ze dat knechtje, en ziet, het jongsken weende, en ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde, en zij zeide: dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter: zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar: ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar: neem dit knechtje heen en zoog het mij, ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht ze het tot Farao's dochter, en het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide: want ik heb hem uit het water getogen. Tot zover. En dit is dan inderdaad de eerste keer dat Mozes in de Bijbel genoemd wordt. En hij wordt ons in deze geschiedenis, in deze paar versen eigenlijk geïntroduceerd. Hij wordt ons voorgesteld. Nou weet ik niet hoe u dat hebt, maar het is namelijk zo dat wanneer wij de Bijbel lezen, dan blijkt steeds dat wanneer een nieuw onderdeel van de heilshistorie ons bekendgemaakt wordt, dat dan die hele historie eigenlijk al wordt samengevat in het eerste deel daarvan. Daar komt het ongeveer op neer. Wat moeilijk om het uit te leggen, maar het makkelijkste vind ik altijd het voorbeeld uit Genesis. Want het moet duidelijk zijn dat in de eerste paar versen van Genesis eigenlijk al de hele heilsgeschiedenis wordt uitgebeeld. En ik denk niet eens aan hoofdstuk 1 zozeer, maar ik denk zelfs aan de allereerste verzen van Genesis. Als er in bestaat dat de hele wereld in duisternis en God zeide: daar zij licht. Als dat er staat, dan hebben we het hele evangelie eigenlijk al gehad, natuurlijk. Dat betekent dat door het woord van God de dood en dus de duisternis wordt overwonnen en dat het licht komt. En daar gaat de hele rest van de Bijbel over. He? Dus het meest sprekende voorbeeld daarvan. Maar zo is het. Zo is het dikwijls, dat de geschiedenis eerst wordt samengevat en dat de rest van de geschiedenis al geïllustreerd wordt in het allereerste deel ervan. En dat is ongetwijfeld ook hier het geval. Want in deze 10 versen vinden we niet alleen de geschiedenis van Mozes samengevat, maar omdat Mozes een voorbeeld is van degene die komen zou, namelijk omdat Mozes een voorbeeld is, een type dus, van de Heer Jezus Christus, betekent het tegelijkertijd dat we in deze 10 versen een beschrijving vinden van bepaalde hoedanigheden van onze verlosser. Want deze Mozes was volgens de schrift de middelaar van het oude verbond, degene die Israël verlossen zou en brengen en bevrijden zou uit het diensthuis. En hij is daarmee een profeet bovendien. Maar bovendien werd tot Mozes gezegd dat er een profeet zou komen als Mozes, die het volk zou verlossen door zijn woord, enzovoorts. En u weet dat Mozes een spraakgebrek had. Maar er zou daarna een profeet komen als Mozes, en die zou inderdaad het volk verlossen, niet als middelaar van het oude verbond, want dat was Mozes, maar als middelaar van het nieuwe verbond. En dan hebben we het uiteraard over de Heer Jezus Christus. Wel, het eigenaardige is dan dat deze verlosser uit het Oude Testament, deze verlosser als middelaar van het Oude Testament, geboren wordt uit het huis van Levi. Het is eigenaardig, omdat we zouden mogen verwachten dat de verlosser zou voortkomen uit het huis van Juda. Dat is ook hiervoor in Genesis al aangekondigd. dat het zo zou zijn. Maar hier wordt de verlosser wel geboren, maar dan wel uit het huis van Levi en niet uit het huis van Juda. Als ik het heel vlug zeg, betekent dat dat dus meer nadruk gelegd wordt op priesterschap dan op koningschap. Begrijpt u me goed? Uit het huis van Juda zou de koning moeten voorkomen. De leeuw uit de stam van Juda. En onze Heer is inderdaad voortgekomen uit de stam van Juda. Maar deze verlosser komt voort niet uit de stam van Juda, in verband met het koningschap, maar uit de stam van Levi. En Levi staat uiteraard voor het priesterschap. Dat betekent dan ook dat deze Mozes geen koning zou worden, hoewel hij alle functies van de koning vervult overigens. Hè. Maar hij wordt geen koning, integendeel, hij wordt zelfs helemaal niks, al moet gezegd worden dat zijn broer de eerste hogepriester werd. En die broer, dat is Aaron, met wie Mozes ten nauwste verbonden was. Want er staat wel steeds, en Mozes zeide, maar het was Aaron die het woord voerde, zoals u weet. Hij mag dan de rol van de koning vervuld hebben. In werkelijkheid was het de priester die de grootste macht had, zal ik dan maar zeggen. En in ieder geval, Mozes vervult min of meer een priesterlijke taak, want verlossing komt ook inderdaad tot stand door de priester. Ik heb het al eens eerder gezegd, Mozes en Aaron samen, als je die bij elkaar optelt, krijg je Melchizedek. Maar dat is een beetje moeilijk natuurlijk, zonder 's morgens vroeg. Hè. Maar zo is het eigenlijk wel, want Mozes staat voor het koningschap, Aaron staat voor het priesterschap. En die twee dingen ontmoeten elkaar. Als Mozes en Aaron elkaar ontmoeten uiteraard, en dat deden ze voortdurend. Maar bovendien zijn zij gezamenlijk een beeld van de Heere Jezus Christus, die immers hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en daarom tegelijkertijd ook koning. Dus vlug gezegd, Mozes staat voor het koningschap en Aaron staat voor het priesterschap, maar samen zijn ze koning en priester tegelijk en dat is Christus als de hoge priester en koning dus ook naar de ordening van Melchizedek. Maar in de historie ligt meer nadruk op het priesterschap dan op het koningschap, om de eenvoudige reden dat Mozes in werkelijkheid weliswaar de functie van de koning vervulde, maar hij was het officieel niet en bovendien was hij uit Levi. Zodat de nadruk ligt, ook in deze geschiedenis en ook via de typologie, op het priesterschap van Christus en niet op zijn koningschap. En de priester is niet zozeer degene die regeert, maar de priester is degene die verzoening doet voor de zonden des volks. Hij is niet in de eerste plaats degene die hen leidt, maar hij is in de eerste plaats degene die hun zonden wegneemt en die hun reinigt van alles waarvan ze gereinigd moeten worden. En als hier over verlossing gesproken wordt, dan betekent het ook dat het gaat om de reiniging van de gelovigen. Niet in de eerste plaats zijn leiding, niet in de eerste plaats gaat het om het oprichten van een koninkrijk of iets dergelijks. Het gaat primair om de verlossing uit de slavernij. En dat is wat hier ook wordt uitgebeeld. Komt trouwens wat anders bij, de naam Levi alleen al, naar wie het priesterschap van het oude verbond genoemd is, het Levitische priesterschap, de naam Levi alleen al betekent een verbinding van lava, het met elkaar verbinden, het verenigen, het samenvoegen. En dat is precies een van de uitdrukkingen voor de verzoening zoals die tot stand komt in Christus, want inderdaad de zondaar wordt samengevoegd met Christus en daarmee met God. En dat betekent bovendien dat de zondaren ook met elkaar worden samengevoegd. Want als ieder van ons door geloof en door het priesterschap van Christus verbonden wordt met de levende Christus en daarom met de levende God, betekent het vanzelfsprekend dat wij ook met elkaar verbonden zijn. Dat is een van de redenen ongetwijfeld dat wij ook vanmorgen zo met elkaar samenkomen. Hoe het ook zij, er wordt een zoon geboren, een erfgenaam geboren zou je kunnen zeggen dus, uit dat huis van Levi. En dat gebeurde allemaal daar in de slavernij daar in Egypte zoals u weet. En dan staat er, de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Dat is niet omdat schone jongelingen niet gezien mogen worden, maar het was zo omdat jongelingen in het algemeen helemaal niet gezien waren. Namelijk omdat ze gedood moesten worden, zoals in het voorgaande hoofdstuk uiteengezet is. De farao's, de koningen van Egypte en daarmee de koningen van de hele wereld, waren bang voor Joodse zonen, voor Israëlitische erfgenamen. En daar hadden ze toch wel enige reden toe. En dus bepaalden zij dat dan maar al die Israëlitische erfgenamen gedood zouden moeten worden. Alle jongens uit Israël, uit de Hebreeën, zouden moeten gedood worden. Daardoor zou het volk vanzelf uitsterven, uiteraard. Dat was de bedoeling. Maar moeder zag het kind aan en vond het toch wel schoon. Ik denk, welke moeder niet? Maar goed, dat heeft er niet mee te maken. En er staat er zo, verborg zij hem. 3 maanden. Langer kon niet, want er staat in vers 3. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, ik weet niet waarom niet, maar ze kon niet langer. Maar 3 maanden lang werd dit kind verborgen. En dat is een opmerkelijke zaak, min of meer opmerkelijk. Want in de Bijbel gebeurt zoiets altijd 3 maanden. Het is namelijk zo dat als de dingen zich niet op hun plaats bevinden en nog niet geopenbaard zijn, dan wordt er gesproken over 3 maanden. Ik heb een kleine opsomming voor u. Ik zal het schriftplaatsen niet opnoemen. Opzoeken. Maar ik zal ze wel opnoemen. Dan hoort u ze en u kunt ze eventueel later nog eens bekijken of de band terugdraaien. Dat kan ook natuurlijk. Hè. Want de eerste keer dat we die 3 maanden tegenkomen is al in Genesis 38 in de merkwaardige geschiedenis van Juda en Tamar. Er zijn zoveel kinderen bij, ik zal het nou maar niet voorlezen. Hè. Daar blijkt, als u het leest, het vers, Genesis 38 vers 24, dan staat daar dat na 3 maanden aan Juda bekendgemaakt wordt dat Tamar, bij wie hij een kind verwekt heeft, dat Tamar blijkt een hoer te zijn. Althans, dat is de uitleg die er op dat moment aangegeven wordt. Maar de zaak is dat Tamar, die een beeld is van de gelovigen, van het gelovige overblijfsel van Israël, en daarmee uiteindelijk zelfs van de gemeente, die blijft 3 maanden verborgen. Als de 3 maanden verborgen zijn, wordt zij bekendgemaakt, wordt verteld wie zij is, wordt zij geopenbaard. En verworpen, laat ik er dat er meteen bij vertellen. En verworpen, want zij is een hoer en men blieft haar niet en men zegt ze moet gedood worden. Spannende geschiedenis, maar ik zal het u niet verder vertellen. De tweede keer dat die 3 maanden voorkomen, dat is hier in Exodus 2. Gedurende 3 maanden wordt Mozes verborgen. Dan wordt hij openbaar gemaakt, maar tegelijkertijd verworpen. Want hij wordt uit het huis verwijderd enzovoorts, komt heel ergens anders terecht. Hij kan hier niet langer blijven. Na 3 maanden wordt hij dus vertoond, maar tegelijkertijd ook verworpen. Dat is de gedachte. De derde keer is in 2 Samuel 6, waar de ark, dat wil zeggen, de ark des verbonds, niet op de juiste plaats zich bevindt, maar verblijft in het huis van meneer Obed-Edom. Wat ook een dubbele achternaam, hè? Zo hoort het eigenlijk, zeg ik altijd. Maar goed, hij verblijft in het huis van Obed-Edom 3 maanden en na die 3 maanden wordt hij daar weer weggehaald. Maar in ieder geval 3 maanden lang blijft die ark daar, wordt er ook goed verzorgd, is daar veilig, staat er ook bij, de Heer zegende dat enzovoorts. En na 3 maanden blijkt dat die ark daar toch niet hoort en dat er toch wat aan gedaan moet worden en die wordt daar verwijderd. Dat is de gedachte. En u begrijpt wel dat er heel wat achter steekt, maar dat zal ik u nou ook niet vertellen. Ditzelfde wordt ook op een andere plaats in de Bijbel herhaald, namelijk in 1 Kronieken 13. Nou, daarna komen we in 2 Samuel 24 en daar staat dat nadat David gezondigd heeft, wordt hem een straf opgelegd, maar hij mag kiezen. Een rare manier van rechtspreken, hè. Hij mocht kiezen uit 3 verschillende straffen, maar 1 daarvan was dat hij zou moeten vluchten 3 maanden voor zijn vijanden. Dat hij 3 maanden dus zich zou moeten verbergen, waarna hij zich weer zou kunnen openbaren. Dat is de gedachte. Dus het is precies hetzelfde. En ik sla echt niks over. Ik heb elke keer als die 3 maanden in de Bijbel staan, noem ik ze nou aan u. Hè? Dus de vlucht van David zou dat moeten zijn 3 maanden. Het gaat zo niet, het gebeurt anders. Maar het doet er niet toe. Zo wordt het hem in ieder geval gezegd. En ook dit wordt herhaald, dit keer in 1 Kronieken 21. Daarna komen we in 2 Koningen 23, waar Joahas 3 maanden regeert en dan van het toneel verdwijnt. Verworpen wordt, zou je kunnen zeggen. Hij regeert maar 3 maanden. Joahas wordt ook herhaald in 2 Kronieken 36. Daarna komen we in 2 Koningen 24, waar Joachim, dan wel Jegonia, Jegonias of Gonias, want die had nog meer namen, geloof ik, dan prins Bernhard. Voornamen wel te verstaan. Dan heb ik het nog niet eens over de achternaam. Hè? Maar deze Joachim, die regeerde eveneens 3 maanden. En ook daarna verdween hij, werd hij verworpen, werd hij weggevoerd. Helemaal naar Babel. Gonias. Was pas 18 jaar oud. En ook dit wordt herhaald. En dan in 2 Kronieken 36 weer. Daarna komen we in Amos 4, waar het 3 maanden lang niet regende. De Heer zond een oordeel onder het volk en het regende 3 maanden lang niet. 3 maanden lang was er op bepaalde plaatsen, sommige steden en plaatsen, waar was geen regen, staat er. Andere plaatsen gaf de Heer wel regen, zodat de mensen van de ene plaats naar de andere moesten om daar alsnog eten te krijgen. En om in de regen te kunnen lopen. Nou, je vraagt je af waarom, maar goed, hè? Wij Hollanders begrijpen dat niet zo. Maar het doet er niet toe. Het gaat erom dat op bepaalde plaatsen de Heer zich verborg. En dat de zegeningen verborgen waren. Ze waren er wel, maar ergens anders. 3 maanden lang staat er. Let wel, niet 3,5 jaar, want dat was 3,5 jaar in de dagen van Elia. Maar het gaat hierom nog steeds 3 maanden. Dan komen we in Lucas 1, vers 56, waar ene Maria, ons allen wel bekend, zwanger werd. En de 3 maanden lang, gedurende 3 maanden, was zij bij Elisabeth, haar nicht, staat er. En toen ging ze weer naar huis. Dus de zwangerschap van Maria wordt ook even gemeten. Dus dat was 3 maanden. En die 3 maanden lang was zij van huis. Was zij weg. Was ze niet thuis. Heb je dat? Ook verborgen dus. Hè? Precies zo, 3 maanden. Nou, daarna komen we terecht in Handelingen 7. Waar het verhaal van Mozes wordt aangehaald. En waar weer gezegd wordt dat Mozes 3 maanden werd verborgen. Zodat het zo belangrijk is dat het inderdaad dus nu al voor de 2e keer genoemd wordt. En dat het Nieuwe Testament. Daarna komen we in Handelingen 19. Waar Paulus spreekt in de synagoge van Israël. En na 3 maanden wordt hij eruit gegooid. Dat is nog vrij lang eigenlijk. Maar goed, hè. Maar daar gaat het niet om. Maar 3 maanden lang in het huis en dan eruit wordt hij. Wordt bekend wat hij eigenlijk predikt en verwerpt men hem. Want daar komt het op neer. Hij zal moeten verdwijnen. Datzelfde gebeurt in Handelingen 20 vers 3. Waar Paulus na 3 maanden ook vertrekken moet. En daarna nog een keer in Handelingen 28 vers 11. Waar ook staat dat Paulus na 3 maanden zijn reis vervolgt. Dus het is allemaal steeds hetzelfde. Na 3 maanden worden de dingen bekendgemaakt. Dat wat verborgen was, wordt bekendgemaakt en verworpen. Maar dat is wat er dan gebeurt. En de laatste keer dat er 3 maanden in de Bijbel voorkomen is in Hebreeën 11. En daar zijn we weer helemaal terug. Want dat is weer het verhaal van Exodus 2 vers 2. Namelijk Mozes werd 3 maanden verborgen gehouden. Zodat dat verhaal van Mozes 3 keer in de Bijbel voorkomt. En een paar andere dingen over 3 maanden komt 2 keer voor. En nog andere dingen komen maar 1 keer voor. Maar het meeste dit. Zodat dit het verhaal is waar het om het werkelijk om gaat. 3 maanden verborgen en dan, staat er, moet hij het huis uit en dat gebeurt dan op een heel bijzondere manier. Maar om het verhaal niet al te lang te maken, zal ik u meteen zeggen waar het om gaat. Die 3 maanden komen namelijk bijvoorbeeld, want het is maar een voorbeeld, maar ze komen bijvoorbeeld overeen met de eerste 3 bedelingen uit het Oude Testament dus. Namelijk de bedelingen die lopen tot en met de roeping van Abraham, de 3e bedeling. En die, in die eerste 3 bedelingen, die dan in ieder geval de tijd omvatten vanaf Adam tot aan Mozes. Dat is het verhaal. Tot aan de roeping van Mozes. Wel, die eerste 3 bedelingen, daarin worden de heilswaarheden eigenlijk nog niet bekendgemaakt. Dat komt pas later. Er wordt wel een belofte gedaan. De 3e bedeling is ook de bedeling van de belofte. Er worden beloften gedaan met betrekking tot een toekomende verlossing. Maar de verlossing zelf komt nog niet. En hoewel Abraham in die 3e bedeling weliswaar uit Ur gaat en naar Kanaan. En dat min of meer als verlossing beschouwd kan worden omdat hij immers in Kanaan kwam. Is het toch zo dat hij in het land zelf geen voetstap bezat, staat er in Hebreeën 11, precies zo. En dat betekent dus dat het niet de verlossing was, maar slechts een voorafschaduwing van wat werkelijk de verlossing zou moeten zijn. In de 3, in de eerste 3 is het nog niet, de verlossing zou moeten komen daarna. Maar, het verhaal gaat nog anders, het zou moeten komen, maar als het komt wordt het verworpen. En dat is eigenlijk het hele verhaal. 3 maanden lang wordt het verborgen gehouden. In de 4e wordt het geopenbaard. Dat is dus ook in de 4e bedeling zo. Maar het wordt verborgen. Het wordt terzijde gesteld. Paulus moet vluchten en al dat soort dingen meer. En hier moet zelfs Mozes vluchten in de 4e maand. Kijk, dat woord maand bijvoorbeeld. Er zijn 2 woorden die zo vertaald worden. 1 betekent gewoon een maan. De ding aan de lucht, zal ik maar zeggen. En het andere woord voor maan, dat komt meer voor. Dat betekent eigenlijk gewoon vernieuwing of heiliging. Dus Kodesh, maar het is eigenlijk hetzelfde als Kodesh. En het heeft te maken met heiligen of vernieuwen. Een maan of een maand is dus altijd iets nieuws. Israël viert niet voor niks de feesten van de nieuwe maan. En als drie keer vernieuwing heeft plaatsgehad, komt men aan de vierde. Als het drie keer een nieuwe bedeling geweest is, zal ik maar zeggen. Drie keer iets nieuws gekomen is. Dan moet het vierde komen. Maar als hier de vierde vernieuwing, de vierde maand, de vierde nieuwe maan dus ook, hetzelfde. Als de vierde maand aanbreekt, dan gebeuren de dingen die we hier beschreven vinden. Zodat de dingen die we hier beschreven vinden, dus ook inderdaad overeenkomen met de gebeurtenissen in de vierde bedeling. En die vierde bedeling begint hier min of meer, hier in Exodus. Namelijk bij de uittocht uit Egypte. En u weet, Mozes is de middelaar van het oude verbond, maar het oude verbond is inderdaad dat verbond waarop die vierde bedeling gebaseerd is. Het is gewoon hetzelfde eigenlijk. Het is de bedeling der wet. En Mozes staat voor de wet. Soms wordt ook Mozes genoemd in de Bijbel, terwijl de wet bedoeld wordt. Er staat dat Mozes heeft gezegd, nou Mozes kon nauwelijks praten, Mozes heeft nauwelijks wat gezegd, de wet zei. Of Mozes heeft u geboden, maar het was Mozes niet, het was de wet die dat deed. Zodat Mozes synoniem is met het oude verbond als zodanig. En hoe het dan gaat met het oude verbond wordt uitgebeeld hier in die geschiedenis van Mozes. Want nu is daar de vierde vernieuwing, de vierde maand. Nu verbergt de Heer ook zich niet langer. De Heer verschijnt dan ook in die vierde bedeling aan Mozes, maar hij verschijnt bovendien aan Israël. Op de berg, op Sinaï, hij geeft zijn woord enzovoorts. En dan is de vraag, wat gebeurt daar dan verder mee? En dat is nou wat hier wordt uitgebeeld. Want als de wet gegeven wordt, dan wordt gegeven het woord van God, de Torah, de onderwijzing van God. En dan blijkt dat men die onderwijzing feitelijk verwerpt, dat is één ding. En het andere ding is dat het een onderwijzing is, niet in verband met hoe de mens zou moeten leven, zoals het zelfs in onze kringen nog dikwijls wordt opgevat, abusievelijk. Maar het is een onderwijzing met betrekking tot hoe uiteindelijk werkelijk de verlossing tot stand zal komen. Een verlossing die men helemaal niet verwerpen kan in de zin van dat die verlossing niet doorgaat of zoiets. Want het vierde bedeling, de vierde bedeling, is die van de wet. En de wet geeft een illustratie van het nieuwe verbond wat daarna zou komen. En wat wel degelijk door zou gaan. De verlossing is inderdaad onder de wet niet gekomen, maar onder de genade daarna wel. Oftewel, onder de wet kwam de verlossing niet. Maar door de genade wel. Of door het oude verbond was er geen verlossing, maar door het nieuwe wel. Dat kon ook niet worden tegengehouden, het werd ook niet tegengehouden. Er zijn wel mensen die zich eraan hebben onttrokken, maar daarom werd het nog niet tegengehouden. En daar gaat het maar om. Ik zal proberen dat uit te leggen, want er staat hier gewoon. Als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen. En dat is de wijze waarop Mozes dan eigenlijk de wereld ingaat. Het komt overeen met de wijze waarop de Heer zelf, van wie Mozes immers een type is, de wereld ingaat. En de wijze waarop dat gebeurt, heeft alles te maken met het werk wat hij doet. Let u maar eens op, want het laat zich heel aardig verklaren. Er staat namelijk, als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen. Als je het in de Engelse vertaling leest, staat er een ark, of bulrushes. En een ark, dat is inderdaad het juiste woord. Want het woord wat hier zo mooi vertaald is met een kistje, is precies hetzelfde als het woord voor de ark. Niet de ark van de ark des verbonds, maar wel de ark van Noach. De ark des verbonds, dat is een ander woord. Betekent ook hetzelfde hoor, een kist. Maar dit woord, vertaald met kistje, namelijk een theba in het Hebreeuws, is volstrekt hetzelfde woord als voor de Ark des Verbonds. En de Engelse vertalingen geven dat gelukkig goed weer. In Engeland hoef je dit dan ook niet uit te leggen, die lui die weten dat. En zoals de Ark van Noach de wateren overwon en de inzittenden van de Ark, of inlopenden, dat weet ik nooit zo goed. Hè, maar in ieder geval de inwonenden van de ark gered werden. Zo is het met deze theba, deze ark. Degene die hierin ging, werd ook gered en die overwon het water. Het beeld is volstrekt hetzelfde. Maar goed, ik heb het nou niet over Noach. Dat komt vanmiddag weer. Dan zeg ik dat vast even. Dat komt vanmiddag, juist. Goed. Dus het was een kistje, maar het is feitelijk een ark. Het woord theba. Men weet niet precies wat het betekent, maar theba, dat is niet zo moeilijk na te gaan in het Hebreeuws. Het hangt namelijk samen met aan de ene kant vrucht, want zo worden de woorden vertaald, of met, dat is nog beter, met verstand of wijsheid. Ik ga geen Hebreeuwse les geven vanmorgen, hè. Maar dat theba, wel sommigen zeggen gewoon het betekent woord, om het gemakkelijk te houden. Dat is niet helemaal, het betekent eigenlijk wijsheid, inzicht, verstand, intelligentie. Dat is het. En hoe ik daaraan kom, zal ik als ik een vrolijke bui heb wel eens uitleggen. Goed. Dus, waardoor werd Mozes gered? Waardoor overwon Mozes de wateren van de Nijl, want dat is het eigenlijk? Wel, door wijsheid, door verstand, door inzicht, of gewoon door het woord, door het theba. Heel erg aardig, wij weten niet welke afmetingen deze theba had. Was vermoedelijk maar zo'n kort dingetje, weet je niet. Want er hoeft maar een baby in van 3 maanden. Vier maanden, want het was inmiddels de 4e maand. Dus een beetje klein. Maar toen Noach een ark moest bouwen, ook een theba bouwen. De ding, dat betekent dus ook gewoon woord door wijsheid en inzicht. En spreekt dus ook over degene die het echt het woord is, namelijk Christus. Hè. Maar toen Noach zo'n ding moest bouwen, werd hem verteld hoe groot hij moest zijn. Want die wist niet wat er allemaal in moest. En dus moest het ding 30 el hoog worden, 50 el breed en 300 el lang. En hoe weet ik dat uit mijn hoofd? Wel, omdat die letters... Omdat die getallen samen de letters voorstellen. Ze geven namelijk het Hebreeuwse woord lashon. En lashon betekent taal. Dat schrijf je met een 30, een 300 en een 50. Dus je kan het zo makkelijk onthouden. 30, een 300 en een 50. Maar samen betekent dat lashon. En dat betekent taal. Dus het ding heet of woord of taal. Het komt op hetzelfde neer. Op alle manieren wordt uitgebeeld dat er maar één wijze is waarop men... verlost kan worden, verheerlijkt kan worden, tot het koningschap kan komen, want Mozes kwam tot het koningschap. Met de zoon van Farao, staat er ook, zo eindigt het verhaal. Dat kan alleen via het woord. Door het woord overwint men de wereld, of beter nog zelfs de dood. Want de Nijl mag dan staan voor de vruchtbaarheid van de wereld. In werkelijkheid bestaat zoiets niet eens, vruchtbaarheid van de wereld, want... In werkelijkheid is de wereld onderworpen niet aan vruchtbaarheid, hoewel wij dat denken, maar de wereld is onderworpen aan de dood. En het overwinnen van de wateren van de Nijl is eigenlijk gewoon hetzelfde als het overwinnen van de wateren van de Styx. Maar dat staat niet in de Bijbel, dus ik mag het eigenlijk niet vertellen. Maar dat betekent gewoon dat men de doodsrivier overwint. En tot leven komt, echt tot het echte leven komt. En dat is wat met Mozes hier gebeurt, via dit kistje, via de theba. Dus eigenlijk via het woord. Via al wat God gesproken heeft. Let wel, dat het is waar, staat in het Nieuwe Testament, dat de mens niet bij brood alleen zal leven, maar bij het woord Gods. Maar het is echt aangehaald uit het Oude Testament. Daar is het al zo, het is nooit anders geweest. En zelfs Israël zou leven door het woord van God en niks anders. Dit was de enige weg tot zegeningen en tot behoud. En zo wordt het in de geschiedenis van Mozes, in de oorsprong van Mozes, eigenlijk al geïllustreerd. Nou, dat over het kistje. Dan komen wij het woord biezen. En ik leg er even de nadruk op dat we bij het eerste woord biezen hier in vers 3 zijn. En niet bij het tweede, want dat is wat anders. In het Nederlands staat er 2 keer het woord biezen. Maar het zijn echt in het Hebreeuws 2 verschillende woorden. Het is dus qua betekenis niet hetzelfde. Het kistje werd gemaakt van biezen. Soms denk ik van raffia of zoiets, maar ik heb er helemaal geen verstand van hoor. Maar het wordt gemaakt van... biezen, goma in het Hebreeuws, betekent absorberen. Iets in zich opnemen is de gedachte. Iets wat iets in zich kan bewaren, dat is de gedachte. Iets wat absorbeert. Wat voor een ding het nou echt geweest is, weet ik ook niet. Maar het zal duidelijk zijn dat deze theba inderdaad iets in zich moest bewaren, iets in zich moest sluiten. Want dat is de betekenis van dat woord eigenlijk. En wat voor spul het dan precies geweest is, weet ik niet. Het lijkt me toch moeilijk om zo'n ding na te bouwen. Maar de gedachte is dus dat deze theba, dat dit woord, inderdaad iets in zich zou moeten verbergen. En dat is precies de beschrijving van het Oude Verbond. Want het Oude Verbond is het woord van God, de theba of desnoods lashon, datgene waardoor God zich openbaart, maar het verbergt iets in zich, het heeft iets geabsorbeerd. Er zit iets in wat van buiten kwam, zal ik maar zeggen, en dat daarin in bewaard wordt. Wel, wij zeggen gewoon, Mozes wordt erin bewaard in het kistje, dat is natuurlijk waar, maar pakken we het in een wat breder verband, dan moeten we vaststellen dat in het oude verbond het nieuwe verbond bewaard wordt. In het oude verbond wordt het nieuwe verbond verborgen. Dat is de gedachte. Al die woorden van het Oude Testament, al die geschiedenissen van het Oude Testament, dan heb ik het nog niet eens over de profetieën, maar al die dingen bevatten nieuwtestamentische waarheden. Ze werden erdoor geabsorbeerd. Ze werden erin gelegd. Zie? En als je een beetje moeite doet, knijp je het er weer uit. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar het is in ieder geval illustratief genoeg. Zo is het namelijk. Afgelopen week, ik heb u afgelopen week niet gezien, want u had vakantie. Maar ik niet dus, hè. Maar afgelopen week hebben wij gesproken over geschiedenissen uit het Oude Testament. Puur geschiedenissen van mensen als Gideon. Hè? Raar soort militair, eerlijk gezegd, die kan nooit op de KMA geweest zijn. Maar de Gideon en Barak weten we eigenlijk niks van. Maar toch is het een heel verhaal. En Simpson, de man van wie Gros zeide, zei hij sterke spieren, maar een zwakke moraal. He? Maar die geschiedenissen staan in de Bijbel, maar stuk voor stuk, detail voor detail, spreken ze over nieuwtestamentische waarheden. Hoe de verlossing tot stand komt, zou komen dus, door de Messias. En dat is allemaal geabsorbeerd door en in dat Oude Testament. Dat is de gedachte. Nou, dat is de betekenis van dat woord biezen. Het bewaart iets in zich. Het bewaart namelijk Mozes in zich, maar dat was letterlijk zo. Maar meer in breder verband gaat het om het oude verbond waarin het nieuwe bewaard wordt. En dan staat er, ze belijmden het met lijm. Men doet moeite om het uit te leggen. Het zou wel asfalt geweest zijn, zegt men dan. Maar ik ben er gauw mee klaar, want in de eerste plaats is het zo dat de afleidingen van dit woord volkomen onbekend zijn. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar er is niets over bekend in de gewone naslagwerken. Ik heb ook niets kunnen vinden. Het enige wat ik heb kunnen vinden is dat dit woord alleen nog voorkomt in Jesaja 34, vers 9. Het komt er twee keer voor en daar gaat het over dingen die als lijm zouden worden. Als pek staat het daar vertaald, geloof ik. Maar het zou worden als pek. De gedachte is namelijk dat het zou branden. Het zou branden als dit spul, deze lijm, hier uit Exodus 2 vers 3. Dus wat het precies was, weet ik niet, maar de gedachte is dat het heel goed brandt. En spreek dan over het oordeel. En daarmee is het verhaal weer verteld, want dit biezenkistje overwint de water, overleeft, want het doorstaat het oordeel. Laat ik het eens anders zeggen, even los van deze typologie. Weet u, als u in het bos bent en er is een bosbrand, dan weet u wat u dan moet doen. Als die bosbrand op u afkomt en u kunt er niet voor vluchten, dan moet u het bos op de plaats waar u bevindt zelf in brand steken. Want daar kunt u nog naast gaan staan, op dat moment nog. En als daar het vuur is uitgewoed, is dat de schuilplaats. Want als die grote bosbrand naar u toe komt, dan komt hij niet bij u omdat het daar al gebrand heeft. Daar is geen prooi meer voor het vuur. Dat is de gedachte, dat leer je ook officieel zo. Als padvinder dan wel als militair. En ik heb die twee nooit zo goed uit elkaar kunnen houden. Maar goed, de zaak is namelijk dat, en dat is ook een juridische waarheid, waar het oordeel al geweest is, kan het niet nogmaals komen. En dat is wat hier ook wordt uitgebeeld. Het oordeel is geweest in de vorm van dat pek, of lijm, of hoe het dan maar heten mag. Het is iets anders dan in verband met de ark van Noach, hoor. Maar waar het al geweest is, dan kan het niet nogmaals komen. En zo is het. Daarom is de Heer Jezus Christus de verlosser, omdat hij het oordeel al gedragen heeft. Hoe overwon hij de dood? Hoe overwon hij de zonde? Hoe heeft hij die dingen weggedaan waarvan wij moesten verlost worden? Wel, door zelf die straf te dragen. En dat is wat hier in het belijmen met lijm van dit biezenkistje wordt geïllustreerd. Iets dergelijks wordt ook geïllustreerd bij de ark van Noach, want daar staat ook dat hij bedekt werd van binnen en van buiten met een bedekking. Ik vertaal het meteen letterlijk, want zo staat het er. Hoe bedekt worden. Maar bedekking is hetzelfde als verzoening. En die komt inderdaad tot stand doordat het oordeel geweest is. Dus heus hetzelfde verhaal. Met een paar andere woorden. Maar goed, het werd dus belijmd, waterdicht gemaakt, zeggen wij. Want daardoor bleef het drijven. Je kunt zo'n ding maken van riet of van raffia of weet je wel waarvan. Maar je zult iets moeten doen om het waterdicht te krijgen. Om het zeewaardig te maken, zal ik maar zeggen. Nou, dat is wat gebeurt. Dus die lijm is de oorzaak voor dat het ding blijft drijven. En zo is het. Het oordeel is al een keer gedragen, daarom blijven wij drijven. Daarom overwinnen wij de wereld. Dat is al die dingen al geweest, zeg. Nou, dan gaan we verder. Zij legde het knechtje daarin, staat er, en legde het in de biezen, en dat is een ander woord. Uiteraard gaat het hier om het riet aan de oever der rivier. Het staat er ook achter, aan de oever der rivier. Dat is een ander woord, soef. Dit woord soef, dat betekent ook vervullen. De vervulling van iets, het uiterste van iets. Dat is heel eenvoudig, want het gaat gewoon om het uiterste van het water, de rietkraag. Vandaar dat dit woord er ook voor gebruikt wordt. Maar niettemin, zoals riet de vervulling, de voltooiing en dus begrenzing van het water is, omdat daar het water ophoudt, zo is dit riet ook de uitbeelding van het einde van het oordeel. De vervulling van het woord Gods en ook de vervulling van het oordeel wat door deze wateren eventueel ook wordt uitgebeeld. Immers, wat gebeurde er eigenlijk onder in de vierde maand en dus in de vierde bedeling? Daar kwam inderdaad het woord Gods, maar het woord Gods werd daarin voltooid. Dat wil zeggen, alles wat gezegd moest worden, werd ook gezegd. En bovendien is het zo dat aan het einde van die vierde bedeling werd terechtkomen bij de kruisiging van de Heer Jezus, de ware Mozes, die inderdaad de water overwon en dus op het droge kwam, zal ik maar zeggen, via zijn dood en opstanding. En die op die wijze inderdaad de wet vervulde. En dat is wat door het riet, door die rietkraag ook inderdaad wordt uitgebeeld. Het is de vervulling van het water, het is daarmee de vervulling van het woord Gods en het is tegelijkertijd de vervulling van het oordeel. En voor degene die het woord Gods en het oordeel met elkaar niet kunnen rijmen, zeg ik gewoon wel, het woord Gods is toch vol met oordeel? Daar wordt toch het oordeel uitgesproken over de natuurlijke mens. En zeker in de wet is dat zo, want de wet doet niks anders dan het oordeel uitspreken over de zondaar. Vandaar dat de wet genoemd wordt een bediening des doods. Maar het oordeel houdt ergens op. En de wateren van de doodsrivier, in dit geval gewoon van de Nijl dus, die wateren houden ergens op, namelijk in de rietkraag, in de vervulling daarvan. Nou, dat is de plaats waar deze, waar het mandje ook gezet wordt. En u denkt misschien, want u bent misschien ook op de zonderschool geweest, u denkt misschien dat biezenkistje toen stroomafwaarts de Nijl afdreef, maar ik lees dat in de Bijbel helemaal niet. Ik lees alleen dat hij in die rietkraag gezet werd en daar ook inderdaad bleef, totdat daar een dame verscheen. Wier omstandigheden wij niet nader zullen beschrijven, anders krijgen we ruzie met het gemeentebestuur van Veenendaal, geloof ik. Maar dat ben ik een beetje minder waar. Maar er staat, er staat namelijk, en de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. Dat is vers 5. En haar jonkvrouwen, want ze had nog personeel bij zich, wandelden aan de kant der rivier, dus aan de oever uiteraard. En toen zij het kistje in het midden van de biezen, niet in het midden van de rivier, maar in het midden van de biezen, het was dus niet weggedreven, het stond daar dus gewoon nog, hè. Dezelfde plek. Toen zij het kistje, Theba, het woord, in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Zodat nu onder het toeziend oog van Mirjam, als ik het goed begrijp, dit biezenmandje uit het water gehaald wordt. Want Mirjam was daarbij, hè? De zuster van Mozes. Dat is vers 4, stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. Wel, die heeft niet ver hoeven lopen met het water mee, die is gewoon aan de kant ergens blijven zitten. Misschien ook ergens in het riet, hè? Want daar hoor je iets wel, maar daar zie je iets niet. Dat was de karakiet, heel juist, ja. Dat zijn heel oude liederen, die staan niet in de bundel. Goed. Maar in ieder geval werd gecontroleerd waar hij bleef. En dan staat er dat toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje. En ziet, het jongsken, want het werd ook meteen gezien, het was een jongetje. Het jongske weende en zij werd met warmhartigheid bewogen over hetzelfde en zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Want als je ziet dat het een jongetje is, zie je ook dat het een Hebreër is. Hij was in ieder geval, ja, dat is makkelijk, hè. Hij was lang genoeg bij zijn moeder gebleven om besneden te zijn. En dus alle kenmerken, de noodzakelijke kenmerken van de Hebreeën te hebben. Want de besnijdenis stamt niet vanuit de wet, maar stamt al van de belofte aan Abraham. Stamt uit de derde bedeling. En inderdaad, gedurende die drie maanden, ergens, was zij dus inderdaad al besneden. Dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeiden zijn zuster tot Farao's dochter, ze kwam toevallig zomaar langs, bij wijze van spreken, dus zeiden, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen, die dat knechtje voor u zogen? Want Mirjam dacht, dat is mooi geregeld, hè? Dat mijn broertje bij deze vrouw blijft, deze prinses. Maar goed, die kon hem zelf natuurlijk niet zogen. Dus zegt zij, zal ik iemand uit de Hebreeën roepen die dat knechtje voor u zogen? Dat zou dus de echte moeder worden. En dan staat er, de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. En toen zei de Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En dat betekent, het is een heel eigenaardige zaak, dat dat knechtje dus toch gewoon terechtkomt waar het al die tijd al geweest was. Maar tegelijkertijd had het een veel hogere bestemming, positie, roeping, erfenis, hoe heet zoiets, burgerschap, gekregen. En dat is nou, en wanneer gebeurde dit? In de vierde maand. In de vierde bedeling, dus na drie en in de vierde bedeling. In de vierde bedeling wordt hij aan de ene kant door de Hebreeën verworpen, min of meer. Want hij was verborgen, maar hij wordt daar buiten geplaatst. En toch komt hij daarin terug. En in de tussentijd heeft hij een veel hogere roeping of bestemming gekregen. En hier wordt dezelfde waarde die we zojuist al even aanhaalden weer geïllustreerd en weer bevestigd. Want wat ik zei over de biezen van het mandje, wordt hier weer herhaald. De biezen van het mandje staan voor dat het iets bewaart, iets absorbeert, iets in zich heeft. Zie. En de rietkraag langs de oever betekent ook iets dergelijks, want het betekent dat het woord Gods vervuld wordt, voltooid wordt. En hier vind je weer zoiets, want hier vinden we deze Mozes, die gewoon blijft waar hij eigenlijk al was, want hij komt gewoon weer thuis bij zijn moeder, maar nu onder de bescherming van de Farao's dochter, zal ik maar zeggen. Maar terwijl hij daar is, heeft hij die hogere roeping en erfenis gekregen, want hij wordt daar weliswaar gezoogd gewoon door zijn moeder, maar die moeder wordt daarvoor betaald. En krijgt daarvoor haar beloning ook van hoger hand. Want officieel wordt Mozes nu niet de zoon van Jochebed, want zo heette zijn moeder. Dat kan ik niet helpen. Die zal maar zo'n naam hebben, zeg maar goed. Hè. Maar ze werd weliswaar verzorgd door zijn moeder, maar daar was hij niet langer een zoon van, want hij werd de zoon van de farao. Daar komt het op neer. Staat namelijk in vers 10. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot farao's dochter. Dat wil zeggen, toen het gespeend werd, uiteraard, en er geen voedster meer nodig was. Toen werd hij gebracht door farao, tot farao's dochter. En het werd haar ten zoon. Toen werd hij dus tot zoon aangesteld. Daar heb je het. Van de farao. Of van de dochter van de farao. Maar dat is in de praktijk volstrekt hetzelfde. Ja. En zij noemde zijn naam Mozes. En zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Want dat is de betekenis van de naam Mozes. Het is ook een beetje een Egyptische naam eigenlijk. Min of meer. Want in het Hebreeuws vertaalt men het met, ik heb hem uit het water getogen. Maar in het Egyptisch wordt het vertaald met zoon Mozes. Je hebt de bekende naam Ramses. Dat is Ra-Meses. Ra-Mozes dus. En Ra is de naam van de zonnegod en Mozes is zoon. Dus Ramses betekent de zoon van de zonnegod. Maar als je Ra eraf laat, hou je alleen Meses. Mozes, hè? Mozes hou je dan over. Dus de naam is aan de ene kant Hebreeuws en wordt via het Hebreeuws vertaald. Maar aan de andere kant is het ook Egyptisch. De zoon van de farao werd hij. En dat is het hele punt, want dat is wat ook in de vierde bedeling en in het oude verbond dus aan de hand is. Namelijk, wij vinden daar de wet en wij zeggen de wet is Israëlitisch, de wet ligt op het vlees, de wet is aan Israël, aan de mens gegeven. En dat is allemaal natuurlijk tot je dienst, dat is ook zo, maar niettemin absorbeert die wet nog een andere waarheid. Er is een andere waarheid in verborgen. En zo is het met Mozes. Mozes was namelijk daar bij zijn moeder thuis, helemaal gewoon thuis. En men zou zeggen, het is duidelijk een Hebreeër, heeft alle kenmerken ervan. En niemand kon ontkennen dat Amram en Jochebed zijn respectieve zijn vader en moeder waren enzovoort. Dat is een duidelijke zaak. Maar niettemin zat er iets anders nog achter. Namelijk, hij was inmiddels geworden tot de zoon van de farao. En dat steeg ver boven het burgerschap van dit natuurlijke Israël uit. En daar gaat het maar om. En nou gaan we naar de wet, waarvan Mozes de middelaar zou zijn. Het is namelijk zo dat deze wet weliswaar spreekt tot de mens. En meer speciaal spreekt de wet tot Israël. Het lijkt een Israëlitische, een Hebreeuwse aangelegenheid. Zie, dat is ook wat de Bijbel zegt trouwens. De wet is door Mozes gegeven en de wet is gegeven aan Israël, want de heidenen hebben de wet niet, staat er. In Romeinen 2 inmiddels, maar niettemin staat er. Zie, en toch, hoewel die wet Joods of Israëlitisch is van aard, is het toch zo dat die wet een veel hogere waarheid in zich verbergt. En ik ga nog een stapje verder. Want je kunt ook van de wet zeggen, de wet is duidelijk gegeven niet alleen maar aan Israël, maar eigenlijk aan de gehele mensheid. Want de bedoeling is dat elk mens, ook een heiden, zou komen tot het burgerschap van Israël. Het is ook inderdaad zo. En zou deel krijgen niet alleen aan de beloften van Israël, maar ook zou leven onder de wet van Israël. En dat is inderdaad juist, want de wet werd inderdaad gegeven aan Israël, maar niettemin was het de bedoeling dat die wet door Israël gegeven of gepredikt zou worden aan de heidenen. En dat is duidelijk genoeg, want het wordt later in de Romeinenbrief ook uitdrukkelijk zo gezegd. Want in de Romeinenbrief wordt gezegd, Joden hebben de wet en de heidenen hebben de wet niet. En er wordt ook gezegd, het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar tegelijkertijd staat er dat Israël verondersteld werd een leraar der heidenen te zijn en een leidsman der blinden, juist omdat het de wet had. Nog steeds Romeinen 2. Zodat inderdaad de wet gepredikt zou worden aan de heidenen. Dat kan ook niet anders, want als je zegt wet is onderwijzing of het woord van God, dan is het inderdaad zo dat dat niet gegeven wordt uitsluitend aan Israël, maar het is inderdaad zo dat de bedoeling is dat Israël, aan wie het woord gegeven werd, ook dat woord zou beheren en zou prediken aan degenen die dat niet kennen. En zo'n tijd komt inderdaad zelfs letterlijk in de toekomst, waarin Israël het woord Gods, nou niet de wet, maar wel het woord Gods in het algemeen, zullen onderwijzen aan de heidenen, maar die tijd is inmiddels nog niet aangebroken. Hoe dat ook zij, je kunt dus niet alleen zeggen dat de wet gaat over Israël, of ze geven aan Israël, maar de wet is een wet die gegeven wordt feitelijk aan de mensheid als zodanig. En dat klopt ook, en staat er ook, want er staat dat de wet gelegd werd op de mens. Op de natuurlijke mens, beter nog op de oude mens of gewoon op het vlees. Want de wet van de wet staat dat die geestelijk is. En dat staat uiteraard met betrekking tot zijn oorsprong. De wet is geestelijk, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar ik ben vleeselijk, zegt Paulus. Zodat de wet aangelegd is op het vlees. Maar omdat de wet gelegd is op het vlees, kan de wet ook gewoon vleeselijk genoemd worden. En dat staat er ook. In de Hebreeënbrief namelijk, de wet des vleeselijken gebods. De wet, namelijk het gebod wat gelegd is op het vlees. Want de wet ligt inderdaad op de oude mens. Zie. En dat is inderdaad juist. En er zijn heel wat mensen die op vandaag de dag menen dat men die wet vooral zo nauwkeurig mogelijk zou moeten toepassen. Als het niet te veel kost. Hè? Want je kunt natuurlijk niet aan beginnen om al die offers maar te gaan lopen brengen. Waar moeten we al die schapen vandaan halen? Hè? Dat is een beetje duur. Bovendien, een tabernakel bouwen of een tempel bouwen zouden wij als Nederlanders niet eens kunnen bekostigen. Dus dat laten we wel uit ons hoofd in plaats van bouwen wij een pretpark. Nou ja, goed. Misschien is het goedkoper. Maar hoe dat ook zij. Ook zij die vandaag zeggen, mensen zou moeten leven onder de wet, hebben de Bijbel in zekere zin aan hun kant, want de wet werd inderdaad gelegd op het vlees. Men zou het alleen wel goed moeten doen. Maar wat men verzuimt te zien, is dat deze wet iets anders in zich bevat. Namelijk, het absorbeert iets anders. Als je het goed onderzoekt, zal blijken dat er zich wat anders in bevindt. Leven namelijk. Wat was er in dat biezenkistje? In die biezen. Als je het deksel er maar afhaalt, dan zal blijken dat er leven in zit. En die levende dering was, is uiteraard een beeld van de Messias zelf. Lijkt me een duidelijke zaak, niet? Nou, zo is het met de wet. Wanneer we de wet, gewoon het Oude Verbond, of het Oude Testament, zo je wilt, wanneer we het onderzoeken, zal blijken dat het niet slechts, zoals het aan de buitenkant eruit ziet, een bediening des doods is, want dat is de buitenkant. Die ziel die zonder zal sterven, dat is de buitenkant. Maar wanneer we de binnenkant bestuderen, wanneer we het openmaken en kijken wat er allemaal in zit, de enige moeite we doen, zal blijken dat zich daarin bevindt de levende Christus. Want de mens zal niet alleen leven van brood, maar van het woord Gods. Dan kan het woord Gods toch geen bediening des doods zijn, wel? Want anders kun je er niet van leven. Nee, het blijkt inderdaad dat weliswaar de buitenkant een bediening des doods is, maar de binnenkant is leven. En de buitenkant gaat eraf en hou je de binnenkant over. Ja, nou heb ik het dus weer over de besnijdenis. Want het was een Hebreeuws jongetje. Of ik heb het gewoon over het openmaken van het biezenmandje. Want de buitenkant is de letter, zegt 2 Korinthe 3. En de letter dood. Maar de binnenkant, dat is een bediening des geestes, want de binnenkant, het inwendige, de kern, dat is altijd de geest. Weet u wel, zijn die mensen zeggen, maar de buitenkant van de Bijbel, maar de geest van de Bijbel, die zegt, dat bedoelen ze de binnenkant. Of althans, wat zij erin gelegd hebben, dikwijls, maar daar gaat het nou niet om. Maar inderdaad, de binnenkant. Kijk, de buitenkant van Simpson, dat was in ieder geval nogal harig, er waren er nogal meer van, een beetje ruig. En dus zal zo iemand ook wel een zwakke moraal hebben. Zeker als zijn hele geschiedenis begeleid wordt door affaires met vrouwen. He? Ja, minstens 3 of 4. Ja, 1 voor 1. Maar goed. He? Ja, nou, dat was toch zo. Dat is toch een raar verhaal. Maar dat is de buitenkant van het verhaal. Maar als we het verhaal onderzoeken, blijkt de binnenkant van het verhaal te zijn een boodschap over leven en over verlossing van de oude mens. Namelijk de verlossing van de Filistijn. De verlossing van deze hele oude schepping die aan het eind van het verhaal dan ook helemaal in elkaar stort. Nou ja, het was de tempel van Dagon, maar dat is hetzelfde. Daar hebben we dus van de week ongeveer over gehad. Dus hè, weet u wat u niet hebt, dat hoort bij elk vermaak hoort dat. Kunt u zien wat u niet hebt. Dit heb je niet. Maar goed, hoe dat ook zij, de binnenkant van dat biezenmandje bergt het leven. En zo is het met de wet. En zo gaan wij als gelovigen ook inderdaad met het oude verbond om. 3 maanden lang werd Mozes verborgen gehouden. En wanneer we in de 4e maand komen, is hij nog verborgen, maar nou ergens anders. Maar wel voor iedereen bereikbaar. Niet meer in het huis, maar daarbuiten. Niet meer bij de Hebreeën, bij Israël, maar zelfs bij de gehele wereld. Farao en Egypte enzovoort staat immers voor de wereld. Zie, daar wordt hij gevonden en daar erft hij een burgerschap. En dat is wat wij in het Oude Testament en ook in de geschiedenis van Mozes dus geïllustreerd vinden. Dat weliswaar de wet leert dat de ziel die zonder zal sterven, maar dat tegelijkertijd die wet leert dat degene die zich verantwoordelijk gesteld heeft voor die zonde ook inderdaad zal sterven, maar uit de dood zal opstaan. Zal ik een eenvoudig voorbeeld geven? De zondaar wordt bijvoorbeeld vertegenwoordigd in het offer wat hij brengt. Als de man gezondigd heeft, wordt de zonde als het ware gelegd op het offerdier en het offerdier wordt gedood. Toch? Dat is de bediening des doods. Zo zag het er ook uit. Als je goed kijkt, dan zag je dat gebeuren. Hè? Als je goed voorstellingsvermogen hebt, dan zie je dat gebeuren. Het is niet prettig, want het is een hele smerige bedoeling, niettemin. Maar het gebeurde zo. Men bracht het offer bij de priester. En de priester die sneed het offer de hals over of iets dergelijks. En liet het bloed uitlopen en slingerde dat zo'n beetje in het rond. Hierop en daarop en nog eens ergens. Hele ingewikkelde toestand. Het offerdier werd uit elkaar gehaald. In onderdelen ontleed enzovoorts. Maar waar bleef het offerdier? Waar bleef het op? Wij zeggen het is dood. Het is gruwelijk. We zeggen het spreekt over de kruisiging, over het oordeel. Het is allemaal waar. Maar waar bleef het offer? Moet je nog beter kijken. Er steeg op naar de hemel tot een lieflijke reuk den Heren. Toch, dat is wat op het brandofferaltaar gebeurde. Per slotverrekening, voordat het beest op het altaar kwam, was hij al dood. En wat er op het altaar gebeurde, was niet dat hij stierf. Dat denken wij soms. Maar dat is niet wat er gebeurde. Hij was dood voor hij op het altaar kwam. En op het altaar werd hij gelegd opdat hij zou opstijgen ten hemel. Waarna iemand natuurlijk zegt, maar dat is niet altijd zo, want sommige delen op zijn minst van het offer werden gegeten door de priester. En dan zeg ik, nou, dat is precies hetzelfde. Want de priester is eigenlijk gewoon Christus zelf en die is in de hemel. Dus het gaat toch naar de hemel, dat maakt niks uit hoor. Of de priester gaat het heiligdom binnen, dat is ook een beeld van de hemel. Dus het maakt niks uit, het is toch hetzelfde. Waar blijft het offer? Wel, het gaat naar de hemel. De boodschap van het Oude Testament is de ziel die zonder zal sterven. Maar wat gebeurt er daarna met hem? Nou, bijvoorbeeld, hij gaat naar de hemel. Ik zei bijvoorbeeld, want er zijn een paar andere toepassingen. Want beter is te zeggen dat hij door het sterven deze oude schepping verlaat. En hij gaat dus naar een nieuwe schepping. Dat is de gedachte. Nou hebben we het natuurlijk over de gelovigen, niet over de ongelovigen. Een ongelovige bracht trouwens ook zijn offer niet. Een ongelovige zal het wel uit zijn hoofd laten om de wet te bestuderen, laat staan eronder te leven. Dus daar hebben we het niet over, we hebben het over de gelovigen. Maar wat beeldt de wet dus uit? Wel, dat de mens door het woord van God, door de Theba zal ik dan maar zeggen, dan wel door de ark, of door de wet, zijn leven verliest. Hij wordt namelijk veroordeeld, maar daarna ontvangt hij ander leven. Wat gebeurt er met de zondaar? Wel, hij wordt overgegeven aan het water. En als hij een ongelovige is, komt hij daarin om. En zinkt naar de diepte. De afgrond heet zoiets. Maar als hij deze ark heeft, als hij in de biezenkistje is, of desnoods de ark van Noach, dan wordt hij ook overgegeven aan het water, maar niettemin zal hij die water overleven. Hij zal ooit op een andere oever terechtkomen, in een ander land, in een ander burgerschap, op een berg of zo rusten. Ik noem maar eens wat, hè. Maar in ieder geval een nieuwe wereld zal hij in terechtkomen. Leuk is dat, hè. Waar gingen die mensen naartoe in de tijd die allemaal in het schip gingen? Wij zeggen ze gingen in het schip en we leggen dat in het Nederlands negatief uit. Maar waar gingen ze naartoe? Naar de nieuwe wereld. Zo hoort het. Als je in het schip gaat, ga je naar de nieuwe wereld. Dat is de gedachte. Samen op weg naar de nieuwe wereld uiteraard. Naar een nieuwe schepping. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. En dat staat allemaal in de wet. Als een melaatse gereinigd werd, wat gebeurde er dan? Dan moest een offer gebracht worden. Een offer van twee vogels staat er. Maar het eind van het verhaal is wel dat in ieder geval de vogel die overblijft de hemel in vliegt. Een nieuwe wereld in. Gewassen, gereinigd in het bloed van die eerste duif die stierf. Dat is de gedachte. Je zoekt het maar eens op, staat allemaal in het Oude Testament. Als je onder de wet wil leven, zou je dat toch op zijn minst allemaal moeten weten. Zie, zo ging dat. En toen op de grote verzoendag de bokken genomen werden om verzoening te doen voor de zonde des volks, wat gebeurde er uiteindelijk? Waar bleef de bok? Wel, één stierf. En de andere werd erdoor gereinigd en die ging de wereld in. Men zegt, hij stierf daar. Ja, alle bokken zijn tot nog toe altijd gestorven. Dat zegt niks. Hij kreeg de vrijheid, hij kreeg leven. Ja, ik zeg het nu wat kort, het klinkt wat cru, hè? Omdat ik wat makkelijk omspring nou met leringen die al sinds mensenheugen is geleerd worden. Maar niettemin is het zo. De beest heel veel in de woestijn natuurlijk, maar de essentie is, hij was gevangen, hij was een offer, hij was voor de Heer bestemd. En wat is het eind van het verhaal? Hij wordt weggestuurd. Hij krijgt het leven, de vrijheid tegemoet. Buiten een lege plaats, buiten de slavernij, buiten het diensthuis enzovoorts. Weliswaar in de woestijn, maar niettemin levend. En daar gaat het maar om. Nou, dat is wat we in het Oude Testament uitgebeeld vinden. Wat gebeurde er met Isaac? Wat moest er gebeuren met de zoon? Wat gebeurt er met alle eerstgeborenen in de wereld? De wereld is immers Egypte, hè? Wat gebeurt er met alle eerstgeborenen in Egypte? Ze worden allemaal gedood. De tiende plaag zogenaamd, hè? Ze worden allemaal gedood. Natuurlijk. Maar toen Abraham een eerstgeborene had, en het was ook gewoon in de wereld, moest hij ook gedood worden. Maar wat gebeurde ermee? God gaf hem het leven. Ik heb het over Isaac uiteraard. En Abraham ontving Isaac bij gelijkenis uit de dood weder, staat er in Hebreeën 11. Zo is het toch? Hij ging wel de dood in, maar hij stond daaruit op. Want er blijkt leven daarna te zijn. Nou, dat is de Bijbelse waarheid. Ik denk wel eens dat zoveel gelovigen, goedwillende gelovigen overigens, laat ik dat erbij zeggen, toch zo lang bij het kruis blijven staan, omdat aan het kruis iemand hing die wel degelijk leefde. Nog net. Hij ging zijn dood tegemoet. En mensen herkennen zichzelf daarin. Ik ben niet zo'n grote psycholoog, maar dat herken ik dan wel eens. Mensen herkennen zichzelf daarin, voelen zich daarmee verbonden. Met de lijdende, zelfs stervende Christus. Want zelfs lijden ze ook. Sommigen zijn kleinzerig, maar sommigen lijden ook werkelijk. Velen zelfs. En ze gaan hun dood tegemoet. En ze voelen zich verbonden met de Heer Jezus die aan het kruis hing. In plaats van een stap verder te gaan en zich verbonden te weten met de weggerolde steen, het geopende graf en de opgewekte Christus. Waarom wil men dat niet? Omdat men bang is voor de dood. Omdat men bang is het leven op te geven. Omdat men bang is voor het water, want men denkt erin te zullen verdrinken. Men denkt dat de wateren van de zondvloed de dood teweeg brengen en dat de wateren van de Nijl ook inderdaad de dood teweeg brengen en de wateren van de Schelfzee en de wateren van de Jordaan. Om niet eens te spreken over de wateren van de doop. Voor deze keer bedoel ik dat zelfs letterlijk. Men is daar bang voor, maar waarom? Wel, eenvoudig omdat men rekent naar de normen van de wet, de normen van de oude schepping, de normen van de buitenkant van de wet wel te verstaan. De mens moet sterven en we leren in het gunstigste geval als evangelische christenen daar vrede mee te hebben. Te zeggen, nou ja, er komt daarna toch nog een opstanding en er zijn wel heel blij als mensen dat geloven. Maar de waarheid is in werkelijkheid dat na die dood die de wet aankondigt er meteen nieuw leven is. Niet pas in de toekomst, maar in het heden. We ontvangen ons leven terug. Maar beter en hoger, met een nieuw burgerschap en een nieuwe erfenis daarbij. De oude mens, de moeder van Mozes, vind ik een beetje oneerbiedig, hè? Het oude mens, hè. Maar de oude mens, bedoel ik, die gaf haar zoon over aan de wateren, waarin men normaal gesproken zou omkomen. Maar het resultaat was dat ze hem uit die wateren terugkreeg. Ze nam afscheid van haar zoon, ze scheidde ervan, dat is dood. Maar ze ontving hem terug, inclusief die erfenis. En al die tijd dat zij als het oude mens, zal ik dan maar zeggen, voor die zoon zorgde, werd ze er nog voor betaald ook. En zo zelfs bij ons vandaag aan de dag. Zelfs als onze oude mens ruimte biedt, woning biedt, huisvesting biedt, aan de nieuwe mens en het nieuwe leven met zijn hemelse burgerschap, in ieder geval met het burgerschap van de nieuwe schepping, dan wordt het er nog voor betaald ook. Ontvangt hij daarvoor zelfs stoffelijke zegeningen. Zo bedoel ik dat. Dat is nou eenmaal de waarheid. Maar dat zit niet aan de buitenkant van het verhaal. Dat zit aan de binnenkant van het verhaal. Sommigen redeneren. Het mandje was van biezen. Het riet is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Dat is het natuurlijk ook. Al is het een ander woord. En het is daar goed gecamoufleerd. Het was daar verborgen. Maar toch werd gevonden. Dat is moeilijk. Voor velen is het ook verborgen. Maar het wordt er gevonden. Zie. En wanneer men het dan nog open doet ook, dan zal blijken dat daar het leven uit voorkomt. Het leven van iemand uit de Hebreeën staat. Leuk is dat, dat dat staat. Uit de Hebreeën. Want dat had ook staan, kunnen staan de kinderen Israëls. Maar er staat Hebreeën. Dat is leuk, want Hebreeën komt van Heber. En Heber betekent over. Dat is hetzelfde als ons woord over. Het betekent namelijk dat een Hebreër komt van de andere kant. De geschiedkundigen zeggen, dat komt, de Hebreeën die komen eigenlijk van over de Eufraat. Dat is niet waar, daar komen de Babyloniërs vandaan. Toch? En ja, natuurlijk, en Abraham was een Babyloniër, dat is waar. Hij kwam van de andere kant van het water. Maar de andere kant moet je niet horizontaal zoeken, maar die moet je verticaal zoeken. Hij is een Hebreër in de hoge zin van het woord, hij kwam van de andere kant. De mens is namelijk uit de aarde aards. Maar Hebreeën in een diepere betekenis hebben een andere oorsprong. De hoge betekenis dus van het woord Hebreeër. Dat wil zeggen dat hij niet van beneden is, maar van boven. Zoals Johannes de Doper dat zo mooi zei in Johannes 3. Ja, je hebt mensen die komen van beneden, je hebt er die van boven komen. Johannes zegt, ik ben van beneden, maar hij komt van boven. En de Heer zei het later ook. Hij zegt, gij weet niet van waar ik ben. Maar ik ben van boven en ik ga weer naar boven toe. Hij kwam werkelijk van de andere kant. En zo staat het eveneens nog steeds in Johannes 3, maar nou een paar versen eerder, waar de Heer zegt tot Nicodemus, Nicodemus, men moet van boven geboren worden. Want dat zei hij letterlijk. opnieuw, maar van een andere kant. Want wat uit de aarde komt, is aards en keert tot de aarde weder. Dat is de buitenkant van het verhaal, dat is de wet. Zie, maar de binnenkant van het verhaal is dat men wedergeboren kan worden. Dat als men het oude leven aflegt en daar een vroegtijdig afstand van neemt, dat men dan inderdaad ander leven ontvangt. Dat ligt niet aan de buitenkant, maar dat ligt aan de binnenkant. Want de buitenkant is de wereld van de vier, de vierde maand, de vergankelijke wereld, maar de binnenkant is het leven wat God geeft. Bovennatuurlijk uiteraard, en inderdaad een leven wat uit God zelf geboren is. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Er komt nog wat anders bij, want de vierde maand, maar de vier in het algemeen, spreekt over de uitgang en de ingang, over de deur namelijk. Een vier is namelijk in de Bijbel altijd een deur. Waar men door moet. In de vier wordt het een verlaten en gaat men het andere binnen. Door de deur gaat men het huis uit. De deur dus door. Die deur namelijk die bestreken was bijvoorbeeld met het bloed van het paaslam. Dus maar een paar hoofdstukken verder. Daar gaat men door de vier. Daar gaat men door de dalet. Dat is een vier, maar het betekent een deur. Daar gaat men door de deur. Men gaat de slavernij uit. En men, normaal mensen zeggen de dood in, want in de woestijn kom je om. Maar in de werkelijkheid was het, men ging het huis uit en men kwam in het leven zelf. Men vond er de bevrijding. Ik zeg altijd, in de woestijn ben je vrij. In de woestijn kun je doen en laten wat je wil. Daar gelden geen wetten. Niemand geeft daar een wet. Men doet van alles om te overleven. Zonder enige traditie, zal ik maar zeggen. Zonder sociale controle. Zonder dat er midden in de woestijn een verkeersagent staat om je tegen te houden. Dat bestaat daar allemaal niet. Ver van het normale menselijk leven gelden al die conventies niet. Begrijpt u? Nou, daar zijn wij. Dat is precies hetzelfde als die beruchte bok van de zo'n grote verzoende dag waar ik het net over had. Er ging het legerkamp uit de woestijn in. Hetzelfde als de verlossing van Israël uit Egypte, de woestijn in. En wat doet men daar?
Drinken uit de rots.
Ja, natuurlijk. Je kunt daar ons... Ik had die vraag niet moeten stellen, want anders zitten we hier vanmiddag nog. Dat kan niet. Ja, u wel, maar ik moet weg. Maar wat men in de woestijn doet, wel feest vieren. Je hoeft geen water te halen, want het komt uit de rots. Je hoeft geen brood te bakken of te halen, want het valt vanzelf uit de hemel naar beneden. Je hoeft niet af te vragen waar je heen moet, want je loopt gewoon achter de wolkolom, dan wel de vuurkolom aan, enzovoorts. Je hoeft niet zorgen dat 's avonds licht is, want de wolkolom die wordt een vuurkolom en geeft licht, enzovoorts. Je hoeft niet bang te zijn voor de zon, want er komt vanzelf een wolk die de nodige schaduw geeft, enzovoorts. En zo kunnen we dus nog uren doorgaan. Hè? Soms kwakkelde het wat, heb ik begrepen, maar dat is weer een ander verhaal. Zie? Nou, ziet u nou, daar geef ik maar zo uit het hoofd enige illustraties. Ik hoop niet dat u ze allemaal meteen onderhouden kunt. Dat verwacht ik namelijk helemaal niet. Maar het is alleen maar om te laten zien hoe de buitenkant van het verhaal de dingen verbergt. Hoe de buitenkant van het verhaal inderdaad spreekt over de dood. Maar het blijkt dat daarbinnen, wanneer de omhulling wegvalt, dat daar nieuw leven gevonden wordt. Wanneer de voorhuid wordt weggenomen. Wanneer de letter, het zwart-witte van de letter verdwijnt. En wanneer we de werkelijke betekenis der dingen zien. De inhoud der dingen. De binnenkant der geest. Dan blijkt het niet anders te zijn dan een verhaal van leven. En de tragiek is dat vandaag aan de dag nog zoveel gelovigen, ook evangelische gelovigen, hier in Nederland wel zich wensen te plaatsen onder een wet. Ja, ik zou er nog wat meer over zeggen, want dat heb ik de hele week al gedaan. Dus dat doe ik nou niet. Maar die zegt, we menen te moeten plaatsen onder de wet die slechts verband houdt met uiterlijke dingen. Ik bedoel echt letterlijk met uiterlijke dingen, die soms zelfs afgebeeld worden ook nog. Die uiterlijke dingen, terwijl het in werkelijkheid helemaal niet om uiterlijke dingen gaat, maar om de geestelijke dingen, geestelijke zegeningen, het leven zelf. Niet de wijze waarop het leven zich vertoont aan de buitenkant, maar dat het gaat om het geheim van het leven zelf. Een geheim wat God aan ons heeft willen openbaren. En wat hij heeft vastgelegd in zijn woord, waardoor deze dingen worden geabsorbeerd. Maar waardoor ze ook inderdaad voor ons bewaard worden. Amen. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader te mogen weten dat ook wij door u uit het water zijn getogen. dat we door uw woord, net als Mozes en Noach, deze wateren hebben overwonnen, zijn blijven drijven en nu een andere wereld zijn binnengegaan, op een nieuwe oever terecht zijn gekomen, in een nieuw land, en daar de erfgenaam geworden zijn van de gehele wereld, zoals uw woord het zelf ook zegt. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor die geweldige zegeningen, dat we mogen weten uitgegaan te zijn uit de slavernij, uit het diensthuis, door de deur. En dat hoewel wij ons bevinden in de woestijn, wij toch mogen leven uit de zegeningen van het beloofde land. En mogen leven uit de zegeningen, zowel stoffelijke als geestelijke zegeningen, die u ons gegeven hebt. Wij danken u, Vader, dat wij niet meer hoeven te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat we ons mogen wenden, door uw genade, tot de boom des levens. Wij danken u dat u zelf die weg die eens afgesneden was, weer geopend hebt. En wij danken u, Vader, dat hoewel er zoveel zijn die met uw woord in de hand menen dat het een verboden weg is naar de boom des levens, dat wij mogen verstaan uit uw woord dat dat nou juist de weg is die wij gaan. Niet als zondaren zozeer, maar juist als nieuwe scheppingen. Wij danken u, Vader, dat u ons die weg geopend hebt en dat wij een verse, een levende weg hebben gevonden die in het Oude Testament verborgen was, maar die in het Nieuwe werd geopenbaard. Een weg die leidt tot de troon der genade, tot achter het voorhangsel, tot onze levende hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester die regeert en die niet alleen ons verlost heeft, maar die zelfs ons wil leiden en die zelf garant staat voor ons burgerschap en voor onze erfenis. Wij danken u, Vader, dat we op deze morgen van de eerste dag der week ook mogen gedenken, dat we altijd opnieuw stil mogen staan bij het leven wat u ons gaf. Dat we met, weliswaar met droefheid denken aan het lijden en sterven wat kwam over onze verlosser en zaligmaker. Maar dat we aan de andere kant mogen leven uit het leven wat daarna tot stand kwam. Een leven wat de dood heeft overwonnen. Een leven wat de macht van Satan, de macht der duisternis, die het geweld des doods heeft overwonnen. Een leven wat hemelsburgerschap heeft ontvangen. En wij danken u dat wij dat leven mogen delen. Dat we der goddelijke natuur deelachtig zijn. En daarom in rust en in vrede mogen leven. Dat we verlost zijn van de zorgvuldigheden van deze eeuw. Maar dat we mogen leven uit uw genadige hand. Een hand die ons geeft wat wij nodig hebben. We danken u, Vader, dat we dat ook met elkaar mogen lezen in uw woord, mogen geloven, mogen verstaan, met elkaar over mogen spreken. Dat we al deze dingen ook samen mogen hebben en samen mogen onderweg zijn naar het land wat u ons ook beloofd hebt. Een land in de hemel, een land wat u hebt ingericht en waar onze erfenis bewaard wordt. En we bidden u, Vader, wilt u ons ook onze ogen daarheen richten, opdat ons verlangen gericht zou worden, niet naar deze vergankelijke dingen hier in de wereld, maar naar de onvergankelijke dingen die u gemaakt en bewaard hebt voor ons die u liefhebben. Wij danken u, Vader, voor zo'n zaligheid. Amen.